Goed, dan vervolgen wij onze studie. Nog één opmerking over die uiteenzetting van zojuist, over de gelijkenis van het visnet en ook die van het onkruid. Bij de wegrukking worden rechtvaardigen weggenomen. En bij de aanvang van het koninkrijk, het einde van de aion, worden onrechtvaardigen weggenomen. Dat is dus het verschil. Dus in Matteüs 24 gaat het niet over de opname van de gemeente, of de wegrukking, of hoe je dat ook noemt. Dat blijkt mijns inziens heel duidelijk uit het verband, maar wellicht moeten we Matteüs 24 eens een keer bespreken nadat we het over de verborgenheden hebben gehad. Dan zou het een logisch vervolg zijn om het eens over de openbaring van het koninkrijk te hebben. Nou, nu heb ik dat een beetje aangestipt. En dan gaan we dus verder met de achtste gelijkenis. Dat is de gelijkenis van, ja, ik heb hem maar genoemd, de schriftgeleerden. Je zou hem ook kunnen noemen die van de schat met nieuwe en oude dingen. Er staat geen titel bij en wordt die niet aangegeven, dus die mogen we zelf invullen. Die gelijkenis wordt vaak niet erkend. Velen zeggen dat er in Matteüs 13 zeven gelijkenissen staan. En die hebben we dus nu al eens even besproken. Maar deze achtste is er wel degelijk eentje. En dat zullen we ook al zien. Want vanaf vers 51 staat er dan: Jezus zei tegen hen: hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen hem: ja, heren. En hij zei tegen hen: daarom, ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad, uit zijn schat, nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. En toen Jezus deze gelijkenis geëindigd had, gebeurde dat hij vandaar vertrok. Nou, twee redenen waarom dit een gelijkenis is. Ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen is gelijk aan. En dat woord gelijk aan, dat vind je in al die voorgaande gelijkenissen terug. Hè. Het koninkrijk der hemel is lijkend op. Zo staat het er letterlijk, geloof ik. Maar gelijk aan, nou, enzovoorts. En dan staat er in vers 53, toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had. Nou, dat betekent dat dit er nog wel degelijk bij hoort. En ook wel degelijk een gelijkenis is. Dus dit is de achtste in de reeks. Jezus zei tegen hen, vers 51, hebben jullie dit alles begrepen? Zij zeiden tegen hem: ja, heren. Nou ja, nu kun je natuurlijk afvragen of ze dat echt begrepen hadden. Later zegt de Heer ook nog tegen ze van: jullie begrijpen het nu niet, maar je zult het later verstaan. En hoeveel ze er op dat moment allemaal van begrepen hebben, dat staat er niet bij. Maar laten we ze hier op hun woord geloven en ze hadden het begrepen, zeiden ze. Maar de vraag is: hebben jullie dit alles begrepen? Hebben jullie deze zeven voorgaande gelijkenissen, hebben jullie die begrepen? Dat is de vraag die gesteld wordt. Dus al het voorgaande, die zeven gelijkenissen, hebben jullie dat allemaal begrepen? Ja, zeiden ze. En toen zei hij tegen hen: daarom. Daarom dus. Waarom? Nou, vanwege al het voorgaande. Vanwege de zeven gelijkenissen over het koninkrijk van de hemelen. De zeven gelijkenissen die iets vertellen over de verborgen aspecten van het koninkrijk. De zeven gelijkenissen die geheimen of geheimenissen verbergen. Daarom. Daarom, ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan. He, en dat, dit is dus een gelijkenis. Het gaat over het koninkrijk der hemelen. Het is al die gelijkenissen tot nu toe. Behalve die van de zaaier overigens. Daar staat het er niet zo letterlijk bij. Dat is de enige die niet zo begint. Maar daar staat weer bij in de aanvang in vers 3. Hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen zeggende: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Ik ken daar, als ik het lees, dan komt altijd een liedje in mijn hoofd. Dat heb ik niet zo heel vaak, maar bij dit wel. Maar ik bedenk me altijd dat het minstens 30 jaar geleden moet zijn dat ik dat liedje geleerd heb. Kun je nagaan hoe lang zoiets blijft hangen. Een zaaier ging uit om te zaaien. Hij zaaide zo wijd als de wind of zo. Dat doe ik off the record straks, ja? Maar ik heb geen flauw idee waar ik het geleerd heb. Of op de basisschool zijn of op de zondagsschool. Maar ja, die dingen die blijven blijkbaar nogal hangen. Dat heb ik ook met andere liedjes wel eens zo. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk aan. Dus een gelijkenis. Ik denk dat dit wellicht de meest onbekende gelijkenis is. Ik zeg al, hij wordt niet vaak herkend of erkend. Maar het is misschien ook wel een van de belangrijkste. Het is in ieder geval een fundamentele, om het zo te zeggen. En het is hier de achtste in de reeks. En nou, wie een beetje gevoel voor typologie heeft, of verstand van typologie, iedereen weet, ook dat heb ik op de zondagsschool geleerd, dat 7 het getal van de volheid is. Bij 7 is iets compleet in Gods werk, 7 dagen bijvoorbeeld. Maar bij 7 is iets compleet en bij 8 begint er dus iets nieuws, een nieuwe reeks. Daarom werd ook Noach met zijn 8 zielen behouden. Dus er waren er ook 8. Nieuwe reeks, nieuwe uitbeelding van een nieuwe schepping. Nou, deze nieuwe in de reeks, deze 8e, is gebaseerd op de 7 voorgaande. En wat leert deze gelijkenis? Nou, dat een schriftgeleerde die in het Koninkrijk der Hemel is onderwezen, gelijk is aan een heer des huizes, een huiseigenaar, die uit zijn schat nieuwe dingen voortbrengt. Ja, en oude dingen, maar dat is logisch, want dat is niet zo moeilijk. Maar nieuwe dingen. Vandaar, dat is ook de 8e, de nieuwe in een nieuwe reeks. Maar hij brengt uit die 7, uit die eerste reeks, brengt hij nieuwe dingen voort. Nieuwe en oude dingen. Daarom iedere schriftgeleerde. En als het over schriftgeleerde gaat, moeten we even de negatieve associaties die we hebben wegdenken, maar gewoon letterlijk lezen wat er staat, namelijk een geleerde in de schrift. Daar hebben wij natuurlijk, als we de evangelie lezen, dan denken van ja, dat zijn die lui die niet deugen en waar de Heer Jezus continu ruzie mee had. Dat is ook wel zo. Wat kwam de Heer Jezus tegen? Schriftgeleerden, hoeren en tollenaars. Dat zijn zo'n beetje de mensen die hij tegenkwam. En, die of hem opzocht of hij zocht ze op. Maar een schriftgeleerde is gewoon een schriftgeleerde, een geleerde in de schrift. En waren ook schriftgeleerden die wel in de Heer Jezus geloofden. Nicodemus was er een. Jozef van Arimathea was volgens mij een lid van het Sanhedrin zelfs, meen ik. Maar dat waren in ieder geval ook schriftgeleerden. Nou, ieder die geleerd is in de schrift, daarom iedere schriftgeleerde in het Koninkrijk der Hemelen onderwezen. Letterlijk staat hier, ieder schriftgeleerde die leerling gemaakt wordt, leerling gemaakt wordende in het Koninkrijk van de Hemelen. Dat is het woord wat ook vertaald wordt met discipel, maar een discipel, ook zo'n woord, dat is natuurlijk een leerling. Nou, ieder schriftgeleerde die leerling wordt gemaakt van het Koninkrijk der Hemelen, die discipel is van het Koninkrijk der Hemelen, is gelijk aan een heer des huizes. Maar iemand... Het gaat hier over gelijkenissen, over iemand die leerling gemaakt wordt in het Koninkrijk van de Hemelen. Daarom, zegt de Heer Jezus, iedere schriftgeleerde die in het Koninkrijk der Hemelen is onderwezen. Maar het gaat, net als het voorgaande, over iemand die leerling is gemaakt in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Want daar gaan alle gelijkenissen over. En dat is wat de Heer Jezus in vers 11 van dit hoofdstuk ook gezegd heeft. Hè. Het was de discipelen gegeven, de geheimenissen, de verborgenheden, dat er wat geheim was, verborgen was aan het Koninkrijk, om dat te kennen. En ieder schriftgeleerde die is onderwezen, die leerling is gemaakt in de verborgenheden van dat koninkrijk, is gelijk aan een heer des huizes, een huiseigenaar, staat er letterlijk, die uit zijn voorraad, zegt de vertaling dan, maar staat hier letterlijk schat, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Hier gaat het over iemand die geleerd heeft uit de schrift dat het koninkrijk der hemelen verborgen zou worden. Dat het geheim zou zijn. Dus dat het niet openbaar zou worden, want daar gaat het over in de gelijkenis. Zo'n schriftgeleerde gaat het over. Iemand die daarin is onderwezen. Iemand die leerling is gemaakt in het Koninkrijk van de Hemelen, die lijkt op een huiseigenaar. Dit woord is dat, huiseigenaar, een heer des huizes. Oiko despoot, een despoot kennen wij nog. Hè? Dat heeft meestal niet zo'n positieve betekenis, geloof ik, maar dat is ook weer Grieks wat wij kennen. Een huiseigenaar die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voorbrengt. Ja, ik ga het niet allemaal laten zien, ik noem het alleen even. In vers 27, maar dat is de gelijkenis van het onkruid. Daar is die heer des huizes, die huiseigenaar, degene die goed zaad zaaide in zijn akker. Een huiseigenaar. Is die heer des huizes, is die mens uit de gelijkenissen? Nou, dat is in eerste instantie is dat Christus. En hij is als een. De Heer was ook een schriftgeleerde. Hij kende de schrift als geen ander. En hij haalde uit zijn schat nieuwe en oude dingen. Maar wat is de schat van een schriftgeleerde?
Woord.
Ja, de schrift. Ja. En uit die schrift haalt hij nieuwe en oude dingen. Overigens is in vers 44, dat is de gelijkenis van de schat in de akker, daar gaat het dus ook over een schat. Daar is de schat Israël. Maar de schat van de schriftgeleerde is de schrift, maar die schriften waren aan Israël gegeven. De Tenach, wat wij noemen het Oude Testament, dat waren de schriften van Israël. En die huiseigenaar haalt uit die schriften van Israël, om het zo te zeggen, haalt hij nieuwe en oude dingen. Nou, als ik het heel snel zeg, zijn nieuw de verborgenheden. De waarheden met betrekking tot een verborgen koninkrijk. En de oude dingen, ja, dat zijn gewoon de letterlijke profetieën. Zoals aan Israël een koninkrijk werd beloofd. Hè, dat vinden we letterlijk terug in de profeten. En het nieuwe is ook wat de Heer Jezus hier naar voren brengt in die gelijkenissen. Dat het koninkrijk verborgen zou worden. Dat zijn de nieuwe dingen. Maar die nieuwe dingen, die vinden we dus al in die oude geschriften. Nieuw zijn bijvoorbeeld zaken met betrekking tot de gemeente, de Ecclesia. En dat staat natuurlijk dicht bij ons, dus voor ons belangrijk. Maar oud in dat geval zijn gewoon de letterlijke profetieën aan Israël. Maar die hebben blijkbaar een nieuwe toepassing op de gemeente. hoop dat het niet te ingewikkeld is, zo na zo'n eerste studie en zo'n pauze ertussen.
Ja, en verborgenheden.
Ja, het gaat eigenlijk om verborgenheden, ja. Die uit die oude schat worden gehaald.
Dat maakte Paulus bekend,
ja. Ja. Kijk, oude profetieën krijgen een nieuwe toepassing. Daar gaat het eigenlijk over. Want die komen, dat moet ik ook zeggen, die komen niet in plaats van de oude. Dat is wat de kerk leert, hè. Israël is in de plaats, andersom, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Nou, dat is niet zo. De gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen. De gemeente was een verborgenheid die er tussen geschoven is en die daarvoor niet bekendgemaakt was. Het lag wel verborgen in die schat, in die schrift, in de geschriften aan Israël. Daar lag het in verborgen. En een schriftgeleerde die is onderwezen in het Koninkrijk der Hemelen, namelijk in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, ja, die kan ze terugvinden. Het lag er al in verborgen. En met de wetenschap, de kennis die wij van Paulus ontvangen, die Paulus bekend maakte, ja, daardoor weten wij dat in die oude schat ook die nieuwe dingen te vinden zijn. Nieuwe en oude dingen, niet oude en nieuwe dingen, nee, de nieuwe dingen, die halen wij er als eerste uit. Die zijn voor ons primair, zou je kunnen zeggen. Prioriteit, die zijn voor ons het belangrijkst. Dus die nieuwe dingen, die halen wij eruit. Maar die oude, want die halen we er nog steeds uit die schat, nieuwe en oude dingen. Dus die oude toepassing blijft bestaan. En die nieuwe toepassing, ja, die komt bovenop de oude. Ja, eigenlijk is dat waar wij waar we vaak mee bezig zijn. Als we het Oude Testament bestuderen, dan zoeken we toch naar die nieuwe toepassing. Wat zegt het over Christus? Wat zegt het over de gemeente? Nou, dat zijn de nieuwe dingen. Die nieuwe dingen staan hier vooraan. Maar toch staat er nieuwe en oude dingen. En oude. Die oude blijven ook gehandhaafd. De oude betekenis blijft gehandhaafd en de nieuwe komt erbij of erbovenop, hoe je dat wilt zeggen. Maar ieder schriftgeleerde die in het Koninkrijk der Hemelen leerling is gemaakt, is onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, een huiseigenaar, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Jij noemde hem al, maar ik wilde vragen, ja, wie kent zo'n huiseigenaar, zo'n huishouder in dit geval? Want hem, ja, Paulus inderdaad, het is niet zo moeilijk. Maar Paulus was het beheer, aangezien jullie zeker horen van het beheer van de genade van God dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Dus Paulus was het beheer van de genade van God toevertrouwd, dat aan hem gegeven was voor ons. Wat zegt hij hier? Dat hij het aan ons zou bekendmaken. Ik liet net al dat, staat dat er nog? Ja, dat woord oikodespoten zien. Oikos is huis. En hier in Efeze 3 vers 2 gaat het over oikonomion. Er zit ook huis in. Het is zoiets als een huiswet. De regels die binnen een bepaald huis gelden. Een bepaalde huishouding. Daar wordt het ook al mee vertaald. Paulus was de huishouding van de genade van God toebetrouwd. En Paulus mocht dat bekendmaken. Paulus maakte die huishouding, dat wat er in deze huishouding geldt, de wetmatigheden, de regels, zoals het die op deze huishouding van toepassing zijn, namelijk de huishouding van de genade van God, die maakte hij bekend. Zoals Mozes staat voor de presentant van de huishouding van de wet. Maar Paulus maakte, ja, hij was de beheerder van de huishouding van de genade van God.
Econoom.
Ja, een econoom. Oikonomos. Ja, een economie is ook een huishouding. Hè? Ja. Kan ook als een kaartenhuis in elkaar storten.
Ja.
Luchtkastelen. En dat soort dingen. Ik heb er nog een van Paulus. Colossenzen 1 zegt hij, haar bediende, haar dienaar, dat is van haar is de gemeente, de Ecclesia uit het volgende vers. Haar bediende werd ik naar het beheer van God. naar de huishouding van God. Dat aan mij, die zegt het ook, dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Het geheim is de verborgenheid, dat woord weer, dat aionen en generaties lang verhuld is geweest. Verhuld, als iets verhuld is, is het bedekt. Hè? Er zit er een bedekking op en Paulus onthulde dat. Hij nam de onthulling, de bedekking ervan af en opende, openbaarde verborgenheden. Want die verborgenheden vinden wij in die schat van die schriftgeleerden. In die schat van die schriftgeleerden vinden wij die verborgenheden. Die waren generaties en eonen lang verhuld. Maar nu wordt het aan zijn heiligen openbaar gemaakt. Paulus opende, ja, Paulus zijn dingen bekendgemaakt en hij opent voor ons nu die schriften. Hij opent voor ons die schat, zodat wij die nieuwe dingen eruit kunnen halen. Die oude toepassing blijft bestaan, maar wij halen daar de nieuwe dingen uit. Die van toepassing zijn op de verborgenheid. Ja, ik zit ook even naar de tijd te kijken natuurlijk. Maar... Nou ja. Nieuwe dingen zijn verborgenheden uit de schrift die de Messias door zijn apostelen bekend zou maken. Ik wil zeggen, we hebben een beller, maar we hebben een klopper. Ik heb een paar voorbeelden, maar ik kan er tientallen, misschien wel honderden noemen. Als je gaat spitten, als je gaat schatgraven. Maar in Filippenzen 2 zegt Paulus bijvoorbeeld dit. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Nou Jens,
hey.
Wat ga je doen?
Ik wil op mijn kamer.
Je tablet ligt hier op de trap. Kan je even...
Wat?
Ja, wat?
Mag ik wel spelen?
Ja.
Oké. Okay.
maar Paulus maakt dit in Filippenzen 2 bekend, maar het is een aanhaling uit Jesaja. En in Jesaja staat, ik heb gezworen bij mezelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren. Zal dit zal gebeuren, dat geen ontkomen aan, het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen en elke tong bij mij zal zweren. Dit is dus wat Paulus aanhaalt. Alleen in Jesaja staat erbij, echter in de Heere, in Yahweh, zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. Het nageslacht van Israël. En Paulus haalt de tekst uit Jesaja en zegt van, nee, elke knie gaat buigen. Hij geeft daar een nieuwe toepassing aan, bovenop de oude. Want het zal inderdaad zo zijn dat zich beroemen zal heel het nageslacht van Israël, om het met die woorden te zeggen. Maar, wat Paulus bekend mocht maken, dat is dat elke knie en elke tong, echt elke knie en elke tong is. Nou, ik heb er ook een paar opgeschreven, want dat gaat wat sneller. Zoek ze maar eens na. In Romeinen 10 vers 11 zegt Paulus, in ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Schrijft hij aan de natie. In ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Is ook gewoon een aanhaling uit Jesaja. Ook daar gaat het over Israël. In ieder die in hem gelooft, uit Israël, was het daar nog, zal niet beschaamd worden. Paulus haalt uit die schat dingen, zaken met betrekking, oude dingen, zaken met betrekking tot Israël. En hij geeft daar een nieuwe toepassing aan. Een typologische. Op grote verzoendag, we hebben het wel eens over de tabernakel gehad, in iets kleinere kring, toen nog, maar dat is al een paar jaar geleden. Op grote verzoendag ging de hoge priester van het oude verbond in het heilige der heiligen om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Welk volk? Israël. Hij deed daar jaarlijks verzoening voor de zonde van het volk. En er waren alle zonden van het volk weggedaan. Maar in de Hebreeënbrief legt Paulus, zeg ik dan maar dat kan ik nu niet hard maken, maar daar ga ik dan maar van uit. Maar ik ga er geen ruzie over zoeken als iemand zegt van dat was Paulus niet. Maar in de Hebreeënbrief wordt uitgelegd dat dat een beeld is van de ware hoge priester, Christus, die in het ware heiligdom is binnengegaan, namelijk in de hemel, om daar verzoening te doen voor de zonde van zijn volk. Welk volk? Ja, in eerste instantie de Ecclesia. Dus Paulus haalt, de Hebreeën schrijver haalt dingen uit het Oude Testament en laat daar zien dat dat spreekt niet slechts over Israël, maar over, nou in dit geval de gemeente, de Ecclesia. Paulus openbaart dus nieuwe dingen uit die oude schat. Ik ga nu een beetje snel, daar ben ik me echt van bewust, maar ik wil nog wat dingen noemen. En nou, de opname loopt, dus je kunt altijd nog eens terugluisteren, terugspoelen en terugzien. Want ik moet het wel een beetje snel doen, want anders zitten we hier de hele middag nog. Ik heb nog een voorbeeld. In Galaten 3 zegt Paulus, als je eenmaal op het spoor gezet bent, kun je natuurlijk zelf gaan graven en dan weet je dat, laat ik het maar ongenuanceerd zeggen, dan weet je dat alles wat een toepassing heeft op Israël, dat ook een toepassing moet hebben op de gemeente. Paulus zegt namelijk ook dat in 1 Korinthe 10 dat zij voorbeeld van ons zijn. Zij zijn een type van ons. Dus wij bestuderen die type om daar nieuwe dingen over onszelf, over de gemeente uit te leren. Maar dit is Galaten 3. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Zij die uit het geloof zijn, zijn Abrahams zonen. Wel eens in de evangelie gelezen dat hij, dat ging ook over schriftgeleerden. Die zeggen, ja, wij zijn zonen van Abraham. Ja, omdat ze nageslacht waren van Abraham. Daarom zeiden zij dat ze zonen van Abraham waren. Maar hier staat, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Nu is dit niet zo heel erg verborgen, want dit kan je wel redelijk makkelijk terugvinden in de schrift. Er staat er ook een schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u, Abraham, in u zullen alle volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Zij die uit het geloof zijn, worden gezegend samen met de gelovige Abraham. Zij die uit het geloof zijn, zijn nageslacht van Abraham. En niet slechts zij die behoren tot dat volk. Dus ook zo'n toepassing. Nou, ik noem er nog één. Het is wel een beetje een uitgebreide. Tenminste. In Hosea, het moet 1 zijn geloof ik. Hosea, ik heb hier Hosea 2 staan, maar volgens mij dit is Hosea 1. Daar wordt een profetie. Daar wordt de profeet Hosea iets opgedragen door God. En het begin van het spreken van de Heere, van Yahweh, door Hosea. De Heer zei tegen Hosea, ga, neem voor u een vrouw van hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererijen van de Heere af. Hier staat in één zin dat, ik leg het gelijk even uit, dat Hosea een hoer moest nemen, daarmee moest trouwen, omdat het land, Israël, van God afhoereerde. Oftewel, Hosea, jij bent een beeld van mij, zegt God tegen Hosea. En die hoer is een beeld van het land Israël, want Israël wendt zich in hoererij, in afgoderij is dat, af van de Heere, van Jahweh. En daarom moest Hosea, om dat uit te beelden, een vrouw nemen, een vrouw van hoererijen. Nou, dat deed hij, vers 3. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Een mooie betekenis, sorry, die namen, maar daar ga ik nu niet op in. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Een hoerenzoon dus. Hè? Toen zei de Heer tegen hem, geef hem de naam Jezreel. Want nog even en ik zal de bloedschulden van Jezreel vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Jezreel betekent verstrooid of iets dergelijks. Hij zal verstrooien. Nou, op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jezreel. Zij werd opnieuw zwanger en ze baarde een dochter. Daarop zei hij tegen haar, geef haar de naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Ik zal hen zeker wegvoeren. Lo-Ruhama betekent niet ontfermd. Dus verstrooid, niet ontfermd. Nou, er komt nog een derde. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en ik zal hen verlossen door de Heer hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door bogen, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en ze baarde een zoon en hij zei, geef hem de naam Lo-Ammi. Het staat erachter wat het betekent, niet mijn volk namelijk. Lo-Ammi is niet mijn volk. U bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Dus Jezreel verstrooid, niet ontfermd en niet mijn volk. Als uitbeelding van de komen, hè, die hoer is een uitbeelding van Israël. De kinderen die daaruit voortkomen, de volgende geslachten van het huis van Israël. Nou, dit is dus de profetie in Hosea, Hosea 1. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee. Het aantal Israëlieten zal zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten, niet geteld kon worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, zonen van de levende God. Over Israël. Dit denken we even weg, Romeinen 9, dat heb ik erbij gezet, maar dit gaat over Israël, onmiskenbaar. Hosea, profeet, gezonden aan Israël, staat er ook gewoon bij in Hosea 1, in welke dagen die geprofeteerd heeft. Allemaal op Israël, het staat er zelfs bij, voor de duidelijkheid. Dan zegt Paulus gewoon in Romeinen 9, hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk en de niet geliefde mijn geliefde. En het zal zijn op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij zonen, kinderen van de levende God genoemd worden. Nou, hier wordt dus een profetie die spreekt over Israël, dat niet meer Gods volk zou zijn, maar dat wel door God in de toekomst weer zal aangenomen worden. Ik heb dat in Hosea niet meer bijgelezen, maar dat vind je dus in Hosea 2. Maar ja, dat mogen jullie thuis lezen. Israël zou niet Gods volk zijn, zou verstrooid worden. God zou zich niet over hen ontfermen. Maar in de toekomst zal er gezegd worden, tot dat volk, ja, jullie zijn wel mijn volk, of wel weer mijn volk, of hoe je dat ook willen zeggen. Maar Paulus haalt die profetie aan en past hem toe, ook toe op de periode die daartussen zit, over de verborgenheid. En hij zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde mijn geliefde. En dat gaat over de gemeente. Paulus zegt dat in Romeinen. Want zij die eerst niet Gods volk waren, niet behoorden tot Israël, de natieën, die zijn nu Gods volk. En God verzamelt zich uit die natieën nu een volk. En op de plaats waar tegen hen gezegd was, namelijk onder alle natieën, u bent niet mijn volk, daar zullen zij zonen van de levende God genoemd worden. Dus Paulus geeft daar een hele nieuwe toepassing aan. De oude blijft bestaan, want God zal zich ontfermen over dat volk. God zal dat volk weer aannemen. Alleen Paulus haalt daar nieuwe dingen uit die oude schat. Nou, daar zijn veel en veel en veel en veel meer voorbeelden van te noemen. Want dat is natuurlijk oneindig. Want Paulus geeft in zijn brieven een paar voorbeelden. Maar dat betekent dat wij ook andere zaken zouden bestuderen die ook zo'n toepassing hebben. Hij geeft in de Galatenbrief zegt Paulus bijvoorbeeld, kennen jullie die wet al? Jullie willen zo graag onder de wet zijn, kennen jullie de wet al niet? En dan haalt hij zo'n voorbeeld over Hagar en Ismaël uit het Oude Testament. En laat zien wat daar de beduiding van is. Nou, dat zijn slechts voorbeelden die Paulus geeft om ons op een spoor te zetten, om die dingen te onderzoeken en uit die schat nieuwe dingen te halen naast de oude. Want ook die oude gaat God vervullen. Hier gaan we het voor nu maar bij laten, want het lijkt me wel even genoeg zo voor deze ochtend.